scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, Rusland zoekt toenadering tot Noord-Korea. Wat dat land Poetin kan bieden, bespreek ik met hoogleraar Korea-studies Remco Breuker. Maar nu eerst, de economische groei in China stagneert. President Xi heeft te maken met interne kritiek. En met zijn wapengekletter rondom Taiwan jaagt hij westerse politici niet terug in hun hok. Dat was de president van Taiwan, u moet me maar op mijn woord geloven dat hij het was, die zei dat dat land nauw samen blijft werken met de bondgenoten. Ik praat erover met Boudewijn Poldermans, sinoloog en consultant en al 40 jaar zakelijk adviseur. Welkom. Fijn dat je er bent.
Goedemiddag.
Verstond jij hem trouwens, net, die president?
Ja, 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 ja. Ja,
hij was het echt.
Ja, oké. Okay. Dat is een mevrouw, ja.
Een mevrouw. Ja. Oh ja, diepe stem. China reageerde fel met militaire oefeningen op het bezoek van Nancy Pelosi aan Taiwan. Maar inmiddels is er een tweede Amerikaanse delegatie langs geweest. En Amerika en Taiwan onderhandelen over een handelsverdrag waar China dan weer boos over is. Kun je zeggen dat de Chinese reactie niet werkt?
Nee, totaal niet. Het heeft een tegenovergesteld effect gehad natuurlijk. Er zijn nog meer officiële bezoeken gepland. De Britten die willen in het najaar ook nog naar Taiwan toe gaan. En er komen natuurlijk nog steeds meer buitenlandse contacten worden er aangehaald. Ook omdat Taiwan natuurlijk enorm in de belangstelling is komen te staan. En ook wat Taiwan allemaal te bieden heeft. Dat is natuurlijk heel veel landen wellicht een beetje ontgaan. Dus het heeft dus een tegenovergesteld effect gehad. En Taiwan staat weer midden in de belangstelling.
Ja. Is het niet een beetje hypocriet om zo solidair te zijn, of je zo te noemen, met een democratie die wordt bedreigd? Want dat is een beetje het idee. Terwijl je die democratie niet officieel erkent. Want dat doet niemand.
Precies. Dat is natuurlijk heel hypocriet. Ja, terwijl het eigenlijk de meest succesvolle democratie ter wereld is. Ook als je kijkt naar inderdaad wat Taiwan allemaal gepresteerd heeft, ook op technisch gebied. En er zijn heel veel Taiwanese CEO's, die zijn allemaal opgeleid in Amerika. En ik heb zelf, is weliswaar lang geleden, in de midden jaren 70 heb ik in Taiwan gestudeerd. En toen was Taiwan nog een soort van Amerikaanse kolonie.
Ja, en ook wel een dictatuur nog toen, denk ik.
Ja, dat was toen nog een militaire dictatuur. Ja, zeker. Ja. Ja. Maar toen
je zou ook kunnen zeggen, het feit dat ze zich uit een dictatuur in die omstandigheden hebben ontwikkeld tot een democratie, dat is inderdaad wel iets om trots op te zijn.
Absoluut, ja. In het begin was er ook zeker zeer veel kritiek vanuit de lokale bevolking op de regering, op het bewind van Chiang Kai-shek en zijn zoon Chiang Ching-kuo.
Ja. Ja. Kun je stellen dat Xi eigenlijk het tegenovergestelde bereikt van wat hij wilde bereiken?
Precies, ja. Dus zijn grootste droom is de verjonging van de Chinese natie, zoals hij het zelf noemt. Maar daar is natuurlijk nu behoorlijk wat zand in de wielen gekomen om dat te bereiken. En zoals ik net al zei, dus.
Maar even simpel, gaat hij nou, er wordt ontzettend veel over gesproken, laat ik het anders zeggen, wanneer komt het moment dat China Taiwan gewoon inlijft?
Ja, dat is natuurlijk de hamvraag. En daar er wordt verschillend naar gekeken. Hè. Natuurlijk door militaire experts die denken dat überhaupt niet mogelijk is. Hè, vanwege de afstand en omdat een invasie vanaf het vasteland van China extreem moeilijk is. En dat daar 1 tot 2 miljoen soldaten bij nodig zouden zijn.
Ze hebben tegenwoordig vliegdekschepen.
Jawel, goed. Maar Taiwan heeft natuurlijk en zal dat ook nog steeds gaan uitbreiden. Natuurlijk hele sophisticated anti-raketwapensystemen. En de Taiwanese luchtmacht is getraind om zelfs op de snelweg te kunnen landen.
Ja.
En al dat soort dingen. Dus het is absoluut heel erg ingewikkeld.
Maar het gaat wel gebeuren. Dat altruïst als strategie ligt.
Ja, hij zegt zelf natuurlijk dat hij liefst een vreedzame hereniging zou willen laten plaatsvinden. Maar Hij is natuurlijk wel aan zijn eer verplicht om zijn grote droom om die waar te laten worden. En ja, hij is natuurlijk ook niet meer de jongste.
Nee. En dan hoor je vaak zeggen, nou, dat zou best eens in 2049 kunnen gebeuren. Er bestaat de Volksrepubliek
100 jaar. 100
jaar. En, ja. En Chinezen, als je kunt zeggen wat ze willen, maar ze hebben geduld. Dus dat is niet eens zo ver weg voor hun.
Nee, dat is waar. Maar goed, de kosten, zowel in de bilaterale sfeer, zullen natuurlijk gigantisch zijn aan mensen en aan economie. En natuurlijk de hele wereldeconomie zal op zijn kop gegooid worden. Dus ik denk dat hij zich nog wel even achter de oren zal krabben. Ook zeker naar aanleiding van, als je natuurlijk kijkt naar de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Ja. Dat zelfs een kleine speler het een heel groot land als Rusland buitengewoon moeilijk kan maken.
Ja. Dus sommigen denken dat hij zich geïnspireerd voelt. Maar als ik jou goed begrijp, zeg je, hij schrikt er ook van wat daar gebeurt.
Ja, zeker. En ook de reacties op de sociale media in China. Dat is ook wel interessant om die te bekijken. Dan zie je dus dat in allereerste instantie de nationalisten, die hebben buitengewoon fel gereageerd. En zelfs gesuggereerd dat het vliegtuig waar mevrouw Pelosi in zat, dat maar neergeschoten moest worden. Ja. En toen dat dus niet gebeurde, zeiden ze van, wat zijn jullie voor een stelletje lafaards en allemaal grote woorden, ook vanuit het ministerie van Buitenlandse Zaken, maar je hebt geen ballen, je laat niet zien wat je allemaal roept. En wij gaan ons lidmaatschap van de Communistische Partij opzeggen.
Zo. Ja. Nou, het gaat dus ooit gebeuren, maar nu nog niet, hè? Dat kunnen we. Dat is de tussenkomst.
Nee, en de Chinezen zullen inderdaad er eerst zeker wel van willen zijn. Hè, zeg maar 1000% zeker dat ze die invasie, dat ze die ook gaan halen. Dat het gaat lukken.
Ja, begrijp. Even praten over de Chinese economie. Ja. Staat bekend als snel groeiend, zelfs nu nog.
Ja.
Maar daar is de laatste jaren niet zoveel van te merken. Hoe staat die ervoor, die Chinese economie?
Ja, het bijzondere is toch wel, als je kijkt naar de afgelopen 3 jaar, en dus zeg maar tijdens de pandemie, heeft de Chinese economie het toch nog behoorlijk goed gedaan. En in tegenstelling tot heel veel andere westerse landen, heeft China het goed gedaan. Ja, met uitzondering dan van Nederland. Wij hebben het ook behoorlijk goed gedaan. De beoogde 5,5% groei, die gaan ze dit jaar niet halen.
Nee, waar komen ze?
Nou ja, de schattingen zijn tussen de 2 en de 3%.
Ja.
En als ze 5,5% zou willen halen, dan moet de tweede helft van dit jaar moet er economische groei rond de 7-8% zijn. Dat gaat niet gebeuren.
Even, er is altijd discussie over. Kunnen we die cijfers vertrouwen? Er was vroeger heel veel discussie over.
Die zijn op zich wel redelijk betrouwbaar. Hè. Dat wordt natuurlijk ook zeer nauwkeurig gevolgd door buitenlandse economen en door economen van de Wereldbank en van de IMF, die bovenop de cijfers in China zelf zitten. Dus die zijn wel redelijk betrouwbaar. Ja. En die kun je natuurlijk ook aflezen aan het consumentengedrag. Dat kun je natuurlijk ook wel redelijk goed als buitenlandse partij in kaart brengen.
Ja, er is dus sprake van een beetje krimp in de groei. Hoe komt dat?
Nou ja, er spelen natuurlijk verschillende dingen. Hè. Dat is natuurlijk te wijten door het al lang voortdurende zero-covid-beleid.
Ja.
Met de gevolgen die nog steeds voortduren. Hè? Die lockdowns en die semi-lockdowns. En nu zijn er weer hele gebieden in de provincie Xinjiang en in Tibet die afgesloten zijn. En in Hainan, dat is een bekend toeristenoord, daar zitten nu 80.000 toeristen. Die zitten daar gewoon vast.
Ja.
En dat is heel slecht aangepakt. En het hele vaccinatieprogramma van de Chinezen. De mensen boven de 60 zijn nauwelijks gevaccineerd. Ze wilden niet gebruik maken van het aanbod om buitenlandse vaccins te gebruiken.
Chinees, alleen Chinezen.
Alleen Chinezen.
Is het niet goed?
Nee, die is niet goed. De schattingen zijn dat die maar voor 40% werken.
Ja.
En natuurlijk, er is weer een nieuwe variant nu actief. Dat gaat voorlopig dat niet de goede kant op. En wat opviel enige tijd geleden, heeft de partijsecretaris van Peking, een goede vriend van Xi Jinping, die heeft een opmerking gemaakt dat die lockdowns nog wel eens 5 jaar zouden kunnen voortduren.
Dat helpt ook niet als je zoiets zegt.
Nee, en dat is ook nog opgenomen, dus daar kunnen ze ook niet van zeggen. Dat klopt niet.
Dat kunnen ze niet ontkennen, nee.
Nee.
Nee, dat is joh. Een rare vraag, maar je zegt ze willen hun eigen vaccin. Waarom niet Sputnik proberen van hun Russische vriendjes?
Ja, dat weet ik niet. Ik weet niet hoe goed de Sputnik werkt. Het klinkt wel, heel snel en goed, maar ik weet niet hoe die werkt. Nee, misschien.
Ja, nou goed, het is
een mogelijkheid. Ja.
Het is een bruggetje. Hè? Ja. Westen wil minder afhankelijk zijn van Rusland. En door corona en de mensenrechten situatie bijvoorbeeld Xinjiang, hoor je dat ook over China. We willen daar minder afhankelijk van zijn. Zie je in China bedrijven wegtrekken?
Ja, er zijn al heel veel bedrijven natuurlijk weggetrokken. Maar dat is om andere redenen. Omdat ze niet meer konden concurreren. En omdat ze geen echte high-end producten maakten. Dus die zijn uitgeweken naar de regio. Maar er komen nog steeds buitenlandse bedrijven terug. Hè. De buitenlandse investeringen die zijn de eerste helft van dit jaar weer met 15% toegenomen.
Ah, dus
maar wat natuurlijk wel problematisch is, is dat natuurlijk al meer dan 2 jaar natuurlijk buitenlandse zakenmensen zoals ik niet kunnen reizen naar China.
Nee.
En ook niet het risico willen nemen. Maar datzelfde geldt ook voor buitenlandse zakenmensen in China nu. Als die in China zelf willen reizen, lopen ze natuurlijk ook het risico dat ze terechtkomen in een stad of in een gebied waar een dag later een lockdown wordt afgekondigd. Ja, ja. Dus dan zit je vast.
Nee. Hoe houden ze dan de economie toch draaiende?
Nou, dat is een beetje een oude remedie. Hè? Door weer te gaan investeren in de infrastructuur.
Ja. Maar nog meer wegen, nog meer huizen.
Ja, precies. En er staan al 50 miljoen appartementen staan leeg op dit moment. Dus
ik heb ze ook van ze. Die staan er al. Dat gebeurt al jaren. Maar goed, het idee was altijd: op een bepaald moment groeit die bevolking en dan zijn wij de rest van de wereld voor. Want woningnood zullen wij nooit kennen. Hè? Dat was een beetje
precies.
De filosofie.
Dat
is gelukt, zullen we maar zeggen.
Ja, absoluut.
Goed. Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is Boudewijn Poldermans, sinoloog, consultant en al 40 jaar zakelijk adviseur. Ja, dat was Xi Jinping die in 2018 zijn eed aflegde voor een tweede termijn van China. Boudewijn, het wordt voor hem een belangrijk jaar. Dit jaar moet hij worden herkozen als partijleider. En volgend jaar wil hij een derde termijn als president afdwingen.
Ja.
Wat doet de huidige economische situatie met zijn positie?
Nou, voor wat betreft zijn positie als partijleider eigenlijk niks. Hij heeft natuurlijk sinds zijn aantreden ervoor gezorgd dat alle mensen in de top van de partij die eventueel hem zouden kunnen dwarszitten om die op zijn Duits gezegd kalt te stellen.
Ja.
Dus die heeft hij allemaal verwijderd. Dus de verwachting is echt dat die gewoon dat gewoon gaat gebeuren.
Ja, dat is een beetje. Ik herinner me ook wel uit de lessen die ik daar kreeg. De geschiedenis van China. Hè, dat leiders hun concurrentie of vermoorden of weghouden of afzetten of wat dan ook.
Ja.
Ik geloof dat in de verboden stad in de oude tijd de nieuwe keizer de familie van de voorganger in zijn geheel uitroeide.
Ja, precies. En dan levend.
Oké, dat zal Xi misschien niet zo bloedig doen. Maar laten we even vergelijking trekken met Deng Xiaoping. Dat was toch de man die de economische politiek in China drastisch heeft gewijzigd. Hè?
Ja.
Ik zou maar zeggen, wel perestroika, maar geen glasnost. Daar kwam het een beetje op neer. Ja. En die had toen een vergelijkbare positie. Ook partijleider, maar ook die andere. Kun je vergelijken met die periode, of kun je wat hij nu doet beter vergelijken met de periode van Mao?
Ja, meer met de periode van Mao. Dat is nu ook duidelijk gebleken. Hè, en ook zelfs al voordat de pandemie losbrak, dat Xi Jinping echt ideologie en nationalisme stelt boven economische groei.
Ja.
En dat is natuurlijk vrij zorgelijk. En er is in ieder geval.
Kon je van Deng niet zeggen?
Nee, absoluut niet. Nee, die heeft echt de economie en ook zijn opvolgers, maar die waren niet zo krachtig als hij. Die hebben ook echt de economie altijd bovenaan het lijstje gehad. Ja,
ja. Maar dus Mao die stond er dan bekend om, dat was het centrum van de macht en om zich heen zo'n coterie.
Ja.
Is dat een beetje wat bij Xi ook het geval is?
Ja, dat kun je zeker zeggen. Absoluut.
En dan is het doel om hem president te laten blijven.
Ja, maar dat is dus het volgend jaar komt dat aan de orde. Hè? Dan 2023, maar in ieder geval partijleider. Zeker. Ja.
En in die drie functies die hij dus vervult. Je zegt secretaris-generaal van de partij. Dat partijleider zal hij wel blijven. Ik neem aan dat hij die andere functies ook wel had. Maar hoe staat hij ervoor? Als we zouden denken in thema's van wat we in het Westen dan peilingen noemen.
Ja, nou, als je dat in het Westen zou peilen, dan zou die natuurlijk niet herkozen worden. Nee, zeker niet. Hij heeft natuurlijk een heel veel fouten gemaakt. Het nadeel in zijn huidige positie is natuurlijk dat hij als echte topman kan hij ook alle kritiek naar zich toe krijgen. Hij heeft dus, er is geen consensusbestuur meer, wat vroeger wel zo was voor Xi Jinping. Maar dat is nu niet meer zo. Dus als er iets niet goed gaat, is hij de aangewezen persoon. Hij is de kwaaie pier.
Ja, ja. Dus alles, dat begrijp ik. Alles komt direct op het terug. Omdat hij opperbevelhebber en president en secretaris-generaal van de partij.
Ja.
Ja, als je dat doet, wie kaatst moet de bal verwachten, zou je ook kunnen zeggen.
Ja.
Maar hij behoudt die functies, denk je? Dus.
Ja, zeker. Ja, daar is geen twijfel
over. Zijn doel om eeuwig president te blijven, althans zolang hij zelf in leven is, dat gaat dus ook gebeuren.
Ja, dat is natuurlijk vrij zorgelijk. Ja. Ja.
En welke, als je zegt, ik verwacht één of meer grote veranderingen, wat zou dat dan zijn?
Nou, ik denk dat hij toch wel een gebaar zal moeten maken en dat hij dat er een einde moet komen aan het huidige COVID-beleid. Dat moet versoepeld worden, zoals dat zeg maar in het Westen ook gebeurt. Ik denk dat dat stap 1 zou moeten zijn. En dat hij, kijk, hij is natuurlijk een ideoloog. Hè. Hij wil ook een echte socialist. Hij wil natuurlijk zoveel mogelijk mensen die het nu niet zo goed hebben in China, wil die op enige mogelijke manier ook weer een beetje gelijk trekken met rijkere mensen. En hij heeft natuurlijk de privésector, die buitengewoon belangrijk is ook voor de toekomst, die heeft hij ook behoorlijk onder druk gezet. Dus als daar enige vorm van versoepeling komt, en natuurlijk niet te vergeten de betrekkingen met de westerse wereld, met Amerika voorop en met Europa, die moeten echt verbeterd worden. Er staan wel een aantal gesprekken gepland, maar daar zal hij het ook moeilijk mee krijgen.
Ja, dank. Boudewijn Poldermans, sinoloog en consultant.
De wereld.
Tijd voor de Europa-update met Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Geert-Jan, het diplomatieke vizier staat deze week weer gericht op Oost-Europa. Met de ontmoeting tussen Zelensky en Erdogan en VN-baas Guterres in Oekraïne als blikvanger.
Ja, die is nu op moment van uitzending gaande. Zelensky en Erdogan hebben elkaar de hand geschud voor de ogen van de wereldpers. Het zag er vrij ongezellig uit. Allebei een vrij zure blik, ook op de camerabeelden. Die camera's bleven natuurlijk maar draaien. Dus op basis van de blikken kun je er niet veel van verwachten. Maar goed, Guterres moet nog aanschuiven. En dan moet het vandaag en ook morgen vrijdag gaan over graan. Het moet gaan over de nucleaire centrale bij Zaporizhia. En ik heb de indruk dat Erdogan toch ook een beetje zaken komt doen in Oekraïne.
Ja.
Want hij heeft een flinke delegatie meegenomen. Iets van 6 ministers.
Ja.
De baas van de Bayraktar gevechtsdrone is er ook bij. Waarschijnlijk om weer wat te verkopen. En er waren wat mensen die vroegen mij, waarom is die bijeenkomst nou in Lviv en niet in Kiev, waar Zelensky en Erdogan elkaar 3 februari ook ontmoetten. Toen was ik daarbij in Kiev. En dat is omdat Lviv ligt vlakbij Polen. En daar kun je dus vrij makkelijk met het vliegtuig komen. Ja. En dan hoef je nog maar een klein stukje over land.
Ja.
Kiev is veel verder weg. En ze hebben allemaal een drukke agenda. Dus het is puur praktisch.
En het is minder gevaarlijk, denk ik. Want die lange treinreis is ook niks.
Dat ook. Dat ook.
Ja, eventjes voor mijn nieuwsgierigheid. Want we spraken elkaar eerder vandaag ook. Is er nu daar ook sprake van een poging van Erdogan misschien om toch weer gesprekken op gang te brengen tussen Zelensky en Poetin?
Dat is waar Turkse media wel melding van maken. En ook eerst CNN Turk zag ik. Toen zag ik Haber. Toen ook Hürriyet, die ook met Haber samenwerkt. En er zijn wel geluiden dat Erdogan wil aanbieden aan Zelensky om in gesprek te gaan met Poetin. Dat er ook over een wapenstilstand wordt gesproken. Maar of het daar echt van komt, dat weten we waarschijnlijk pas later vandaag of misschien wel morgen.
Ja. Even over die graanexport. Want daar wordt voortdurend over gesproken. Het begint nu kennelijk toch een beetje op gang te komen. Ja. Wat is de Europese betrokkenheid op dit moment?
Nou, de Europese betrokkenheid is dat wat niet op gang komt, dat dan over land zoveel mogelijk vanuit Oekraïne naar Europa en de rest van de wereld kan gaan. Omdat bijvoorbeeld Roemenië ligt ernaast en Polen ligt ernaast. Dus er wordt heel veel over binnenvaart, wegtransport en eventueel trein getransporteerd.
Ja, heb je een hoop voor nodig vergeleken bij schepen.
Zeker, ja. Alleen er gaan nu pas een paar schepen natuurlijk weg uit die havens daar in het zuiden.
Oké, dan naar Brussel. Wat verwacht je van Vučić en Kurti onder gezag van Borrell?
Ja, er zijn flink wat ontmoetingen. En dit is eentje die we ook in de gaten moeten houden. De leiders van Servië en Kosovo. Tot nu toe ziet ook dat er vrij zuur en ongezellig uit. Behalve de aankleding. Want op tafel daar zagen we heel veel blikjes Coca-Cola. En we zagen hamburgers. Maar ik had niet de indruk dat ze daar echt blij van werden. Borrell die deed nog een bijzondere opmerking maken. Want hij stond daar met Kurti voor het persmoment. De leider van Kosovo. En hij begon over dat NAVO-baas Stoltenberg had gezegd, ja, als het moet, dan komen wij met onze KFOR-troepen, komen we daar natuurlijk de boel weer stabiliseren. We zitten daar ook nog natuurlijk in Kosovo. En Borrell zei, ach, dat is toch niet nodig. En toen zei Kurti toch een beetje beduusd van, ja, ik hoop het ook niet.
Nee.
Dus Borrell, de diplomaat, liet zich toch een beetje, kennen.
Volgens mij gaat Borrell ook niet over de NAVO. Maar goed.
Die heeft een bemiddelende rol, ja.
Tot slot een voorbeeld dat diplomaten ook uit hun sloffen kunnen schieten. Even luisteren naar de oud-landbouwminister van Duitsland, die nu hoge vertegenwoordiger in Bosnië is.
Rubbish. Full rubbish. People. I'm not sitting and standing here. I'm caring for this country. This is a town where people have lost their lives. And we are not here just to make political games. And in this country, people make political games. Not people, but the politicians. And I am rid of this. Sorry to be so outspoken, but I am here with all these insultations which are absolutely wrong.
Leg uit, Geert-Jan.
Dit is Christian Schmid. Ja. Er was een hele rustige landbouwminister die zich met de glyfosaat bezighield onder Angela Merkel en ineens VN hoge vertegenwoordiger in Bosnië werd. En hij kreeg vragen van journalisten over of hij niet te veel macht naar zich toe trok omdat hij een kieswet in Bosnië anders zou willen zien. En hij was helemaal klaar met die vragen van journalisten. Met mensen die het allemaal beter wisten. En hij heeft zich enorm laten kennen. Het is natuurlijk een moeilijke taak die hij heeft. Want als de hoge vertegenwoordiger van de VN heeft hij een soort uniek mandaat. Hij mag ook eigenlijk die kieswet herzien. Gaat niet langs het parlement. Dat is natuurlijk heel bijzonder. Maar er wordt gezegd dat hij te veel op de hand is van de Bosnisch-Kroatische nationalisten en de Servisch-Bosnische nationalisten. Sorry, blijft altijd even zoeken naar de juiste woorden daarvoor. En hij schiet hier uit zijn slof. Dus dat is waarschijnlijk om, nou, laat ik het zo zeggen, Bernard. Er is veel kritiek op gekomen. En er zijn mensen die zeggen, deze man is niet geschikt als diplomaat. En er zijn mensen die zeggen, die functie die hij vertegenwoordigt, hoge vertegenwoordiger voor Bosnië, die een mandaat heeft voor een kieswet, dat is ook niet meer van deze tijd. Ook al komt het voort uit de Dayton-akkoorden. Kortom, samenvattend, dit rondje Europa-update. Diplomatie in Europa is nog niet zo makkelijk als we denken. En is het niet Coca-Cola, dan is het bij deze man in Bosnië waarschijnlijk een heleboel Red Bull geweest die hem te veel naar het hoogte is gestegen.
Dankjewel, Europa-verslaggever Geert-Jan Haan.
BNR Nieuwsradio. De Wereld. Bernard Hammelburg.
Rusland zoekt toenadering tot Noord-Korea. Een gouden kans voor Kim Jong-un, die volgens zijn zus corona heeft overwonnen. Kim Jong-un vertelde dat haar broer geen moment kon rusten omdat hij zich zorgen maakte over het volk dat Zuid-Korea vernietigd zou worden als het virus blijft verspreiden richting Noord-Korea. Ik praat erover met Remco Breuker, hoogleraar Korea-studies aan de Universiteit Leiden. Welkom.
Dank je.
Ja. We weten over Korea alleen maar wat we horen, namelijk weinig slachtoffers. Is dat ook zo?
Ik heb geen idee, ben ik bang. Nee, nee. Het is heel moeilijk om het te zeggen, maar als er echt corona is geweest, zoals ze zeggen dat het er was, dan zou het wel heel bijzonder zijn dat er zo weinig slachtoffers zijn gevallen.
Ja, ja. Rusland komt in dit programma veel ter sprake vanwege de oorlog. Noord-Korea ontsnapt eigenlijk een beetje aan onze aandacht. Het is een beetje een open vraag. Dus. Maar hoe gaat het eigenlijk met Noord-Korea?
Ja, ze zijn te herstellen van 2 jaar echte isolatie naar aanleiding van corona. Grenzen waren dicht, er kwam geen voedsel het land meer binnen vanuit China. De handel lag stil, dus het is extreem zwaar geweest. Op plekken zelfs kleine hongersnoden, sociale onrust en al wat iets meer zei. De repressie is toegenomen. Daar staat tegenover dat de oogst dit jaar niet tegengevallen lijkt te zijn. In tegenstelling tot de verwachtingen. En Noord-Korea heeft weer vrienden in de wereld. En dat is natuurlijk ook wel een heel groot verschil. Dus al met al...
Gaat
niet heel slecht.
Gaat niet slecht, nee. Heeft Kim corona gebruikt om het land te versterken? Kun je dat zeggen?
Ja, ik denk dat hij een... never waste a good crisis, dat heeft hij ook gehoord. Ja. Het was denk ik echt een zware crisis voor het regime. Maar hij lijkt er wel erg goed gebruik van te hebben gemaakt, inderdaad.
Ja. Nu zijn Rusland en Noord-Korea met elkaar aan het flirten. Wat gaat er volgens jou nou schuil achter de toenadering tussen de beide landen? En dan beginnen we met Rusland. Wat kan Noord-Korea Rusland bieden?
Ja, van alles denk ik. In eerste instantie hele praktische hulp en bijstand en mensen in de bezette gebieden, bezette regio's van Oekraïne. Noord-Korea heeft ook net trouwens de republieken daar officieel erkend als een van de weinige landen ter wereld. Die moeten weer worden opgebouwd. De militaire faciliteiten die in puin liggen, die moeten ook weer worden versterkt en opgebouwd. Lijkt me gevaarlijk werk. En dan als je daar Russen voor inzet en die komen daarbij om, is dat natuurlijk niet goed voor Poetin. Dan is het handiger om buitenlandse arbeiders te gebruiken. In dit geval Noord-Koreanen, die goedkoop zijn, die goed werk leveren. En die eigenlijk geen keuze hebben, dus heel lang doorwerken.
Ja.
Dus ik denk dat dat de eerste punt van aantrekkingskracht
is. En even een ander ding, dat heb je ook vaak verteld. Er is ook een enorme wapenproducent, hè, dat land. Zouden ze ook wapens leveren aan Noord-Korea? Aan Rusland?
Ja, dat heb ik wel gelezen. Maar ik vind het moeilijk voor te stellen, omdat de Russische...
Dat zijn Russische wapens die dan worden nagemaakt in Noord-Korea. En die zouden dan...
Ja, precies. Ja. Dus, ja, dan moet het er wel erg slecht aan toe gaan.
Wil je met je eigen fake wapens vechten? Dus een beetje, ja, begrijp ik. En wat kan het Noord-Korea opleveren?
Ten eerste geld.
Ja.
Het heeft buitenlandse deviezen nodig. Het heeft toegang tot buitenlandse markten nodig. Als Rusland en Noord-Korea weer goed met elkaar door een deur kunnen. Niet dat de relatie slecht was, hoor. Maar dan kunnen ze profiteren van deuren die open gaan in Rusland en andere delen van de wereld. En dat is wel echt een belangrijk punt. Dat geld is belangrijk, maar het feit dat Noord-Korea niet meer alleen staat. Dat het echt een volwaardige partner is in een soort informele anti-VN. Ik weet niet hoe ik dat moet noemen.
Ja.
Van Rusland, Syrië, Wit-Rusland, China, Noord-Korea. Onvrije landen met andere woorden.
Ja.
Dat is wel echt een hele opsteker voor het Noord-Koreaanse regime.
Ja. Je kunt zeggen... We hebben al die jaren erover gesproken dat het ze heel slecht ging economisch. Ja. Dit is dus een omslag. Kijkt Noord-Korea nou ook wat er in Zuid-Korea gebeurt en wat daar in het verleden heeft plaatsgevonden? En zijn ze dat als het ware aan het kopiëren?
Ja, dat idee dat zou heel goed kunnen. Want Zuid-Korea was na de Koreaanse oorlog... armste land ter wereld, armer nog dan Noord-Korea. En een van de manieren waarop het de economie heeft weten op te bouwen... was door mensen naar het buitenland te sturen. Mijnwerkers en verpleegsters naar West-Duitsland. Maar ook door soldaten, eigenlijk huurlingen te leveren... aan het Amerikaans leger in Vietnam. 350.000 in totaal gedurende de Vietnamoorlog daar.
Ja.
Daar is zoveel geld mee verdiend. Er zijn zoveel andere voordelen mee binnengehaald. Dat een van de allerbelangrijkste factoren is geweest... in het Zuid-Koreaanse economische wonder...
Ja.
Dat kan niet ongemerkt zijn gebleven in Pyongyang, denk ik.
Nee. En waar stuurt Noord-Korea dan huurlingen heen... als het op dezelfde manier gebeurt als Zuid-Korea destijds?
Dan zouden ze, denk ik, die naar Oekraïne sturen. Ik geloof dat Poetin al de neiging heeft gehad om... veel soldaten uit republieken te sturen. Niet uit Rusland zelf, tenminste niet uit Moskou en de omstreken zelf. Nee. En Noord-Koreaanse soldaten zouden daar prima in passen. En die zie je ook natuurlijk niet terug in de staatjes van gesneuvelde soldaten. Niet in Rusland althans.
Nee. We hebben vaak gesproken over... wat we toen slavernij noemden. Hè? Ja. Dus het verhuren van arbeidskrachten. Een soort van uitzendbureau, zoals Noord-Korea zich dan opstelde. Alleen, dat heb jij destijds heel uitvoerig onderzocht... met jouw collega's aan de Universiteit Leiden. Als ik het allemaal goed heb onthouden... die mensen werden dan verstuurd, er werden contracten voor afgesloten. Het geld ging naar de Noord-Koreaanse regering. Ja. En die mensen zaten, de werkers of de arbeiders zelf... die kregen eigenlijk niets of nauwelijks iets... En hun families werden in de gaten gehouden en ze zaten daar vast. Dus een vorm van slavernij. Is dat dezelfde manier waarop ze nu nog steeds te werk gaan?
Ja, het is wel minder geworden omdat er meer op wordt gelet. En VN-lidstaten mogen geen Noord-Koreaanse arbeiders meer accepteren. Al gebeurt het nog wel. Maar in Rusland zitten nog steeds tienduizenden Noord-Koreanen. Die hebben al die tijd daar gezeten.
En aan wat voor soort dingen werken die dan?
Vaak in de bouw.
Ja.
Maar ook in landbouw, van alles. In Vladivostok zitten heel veel Noord-Koreanen. Als je een nieuwe badkamer wil of een nieuwe keuken wil... dan is de Noord-Koreaanse aannemer de goedkoopste en de snelste.
Ja.
Er is wel iets meer vrijheid dan in andere landen... omdat Rusland wordt gezien als een bevriende staat. En je kan toch niet heel makkelijk je vrij bewegen in het land. Dus ik neem aan dat het... dat is natuurlijk de tegenstelling. Als Noord-Koreanen naar een Noord-Koreaanse arbeiders naar een democratie, een vrij land worden gestuurd, worden ze heel erg goed in de gaten gehouden. Gaan ze naar een andere staat waar de andere een samenleving waar de staat wat dichter op de burger zit, om het zo maar te zeggen, dan hebben ze relatief meer vrijheid. En dat zal nu ook wel het geval zijn. Wat niet wil zeggen dat ze keuzevrijheid zullen hebben. Dat zal het niet zijn.
Nee, en Vladivostok is natuurlijk niet zo heel ver van Noord-Korea vandaan. Dus
nee, dat klopt.
Het ligt voor de hand.
Met de bus. Ja.
Ja, dat kun je met de bus doen.
Ja.
Je zegt ze hebben daar dan iets meer vrijheid. Betekent dat ze dan ook, dat hun salaris niet helemaal wordt ingepikt door de Noord-Koreaanse overheid? Want je zegt ja, als je badkamer nodig hebt, komt er een Noord-Koreaanse aannemer.
Ja.
Ik neem aan dat die, een goede aannemer, die stuurt zijn geld niet naar, die houdt dat.
Ja, nee, dat is in Vladivostok is dat ook wel het geval. Het geld dat je verdient met de contract die de overheid heeft afgesloten, dat gaat allemaal naar de staat zo'n beetje. Is een bepaald bedrag dat je per persoon per jaar moet inleveren.
Ja.
Alles wat je daarboven verdient, hou je zelf.
Oké, even terug naar die soldaten die dan worden, huurlingen, hoe je het wil noemen, die dan worden gebruikt. Daar verdient Noord-Korea ook geld aan, neem ik aan. Ik neem aan dat ze het een soort uitzendbureau-basisachtige manier doen. Zien ze het ook als een manier om te trainen? Als een soort trainingsmissie voor Noord-Koreaanse soldaten... als ze eenmaal in een echte oorlog verwikkeld zijn? Dan is dat een mooie oefening voor als ze in eigen regio... in een oorlog verwikkeld zouden raken.
Ja, absoluut. Dat is denk ik een ontzettend waardevolle training voor een leger... Als soldaten die kant uit zouden gaan, dan worden ze natuurlijk betaald door Rusland. Ze worden waarschijnlijk uitgerust door Rusland, omdat Noord-Korea geen up-to-date spullen die kant uit zal sturen, als het dat al heeft. En ze doen daar die ervaring op. En het is niet de eerste keer, hoor. Want we hebben ook de Noord-Koreanen al sinds de Yom Kippur-oorlog in Syrië meegevochten.
Ja.
Om dezelfde reden, ook vaak piloten, nu ook trouwens. Nu is dat niet meer zo, maar de afgelopen jaren waren er Noord-Koreaanse legerpiloten in Syrië. Ook omdat de benzine die Noord-Korea heeft, bewaart het voor oorlog. En het is gewoon te duur om daar te vliegen, ook te trainen.
Ja.
Daar krijg je echte oorlogstraining.
Daar kun je uurtjes maken. Ja.
Daar kun je uurtjes maken, ja.
Ja. We hebben het nog niet gehad over China. Dat heeft met Rusland een goede verstandhouding, kun je zeggen. Ook met Noord-Korea. Hoe verhouden China en Noord-Korea zich op dit moment tot elkaar? We hebben het er altijd over gehad. Maar ja, dat was hun enige bondgenoot of hun enige contactpunt.
Ja.
Maar dat schuift natuurlijk nu.
Ja, en het is niet helemaal duidelijk hoe dat inderdaad eruit gaat zien. Noord-Korea en China hebben altijd een wat lastige relatie ook gehad. Een hele afhankelijke relatie van Noord-Koreaanse kant. Omdat ze niet zonder China konden. China is natuurlijk veel groter. Dus dat creëerde ook wel heel veel negatieve gevoelens aan Noord-Koreaanse kant. De laatste jaren heeft Kim Jong-un daar heel erg veel geïnvesteerd om dat minder te maken. En om China op de hoogte te houden van belangrijke bijvoorbeeld wapentesten of wat dan ook. Maar nu Rusland een belangrijke partner lijkt te worden, ja, dat kan twee kanten uitgaan. Of China is er daar niet blij mee. En de relatie koelt af. Of je ziet een wat meer volwassen relatie tussen die drie landen zich gaan ontwikkelen. Ik vermoed eigenlijk dat het laatste eerder zal zijn.
Ja, die afhankelijkheid is natuurlijk groot. Je kunt helemaal niet eens naar Noord-Korea als je niet eerst naar China gaat. Want je kunt niet rechtstreeks vliegen op Pyongyang. Dus dat laat ook de afhankelijkheid heel duidelijk. Is een soort symbool van de afhankelijkheid. Als een buitenlander het al in zijn hoofd zou houden om naar Noord-Korea te gaan, dan moet hij via China.
Ja, nee, je moet via China. Misschien dat dat gaat veranderen. Want er is een heel klein stukje waarin Noord-Korea en Rusland grenst. Maar daar kan je niet langs als toerist.
Nee.
Of als bezoeker. Maar ja, wie weet verandert dat. En dan zou trouwens nog niks afdoen hoor aan de grote afhankelijkheid en het belang van China en de Chinese handel voor Noord-Korea.
Ja, we hebben het ook wel eens over gehad, geloof ik, in het verleden, dat China en Noord-Korea ook een beetje ziet als een buffer. Hè? Want Zuid-Korea kun je zien als in ieder geval geopolitiek het begin van de westerse wereld.
Ja.
En dan heb je dat veilige Noord-Korea dat daar tussen die twee landen ligt. Is dat gevoel er nog steeds aan de Chinese kant? In ieder geval?
Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat de afgelopen 5 jaar wat minder zal zijn geweest, omdat er een president zat, een regering, die toch echt hun oren ook wel heel erg naar Beijing richtte en niet alleen maar naar Washington. Was zelfs op een gegeven moment sprake van uitgesproken anti-Amerikanisme bij de regering in Seoul. Maar dat is veranderd met de nieuwe president. President Yoon is duidelijk veel, veel meer pro-Amerikaans dan zijn voorganger. En dus anti-Chinees, zoals al in ieder geval de regering in Beijing zijn. Ja.
We moeten het sprongetje weer naar Noord-Korea maken. Want onder Trump was er een soort van ontdooiingsperiode.
Ja.
Hoe is dat nu? Hoe kijken ze daarna? Heeft Noord-Korea door dat misschien niet zo verschrikkelijk veel te betekenen had? Of denken ze, hier valt misschien nog wel op te bouwen voor de toekomst?
Ja, ze hinken een beetje in twee gedachten, lijkt het in Seoul. Aan de ene kant heeft Noord-Korea natuurlijk net Zuid-Korea bedreigd.
Ja.
Met totale vernietiging omdat het coronavirus door Zuid-Korea naar Noord-Korea is gebracht.
Ja, hebben ze enig idee hoe dan?
Via ballonnen en via foldertjes aan de ballonnen geplakt.
Ja, zo zou ik het ook doen, ja. Oké, ja.
Ja, en aan de andere kant heeft Seoul wel weer het plan gelanceerd dat het Noord-Korea geweldig rijk gaat maken en gaat ondersteunen als ze maar die kernraketten opgeven of die kernwapens.
Ja, ja, het is ook een heel aantrekkelijk aanbod.
Ja, voor iedereen behalve Noord-Korea.
Behalve Noord-Korea. Ja. En waarom houden ze er zo aan vast nu nog steeds?
In zo'n omdat ze denk ik ook geen idee hebben wat ze wel moeten doen, als ik heel eerlijk ben.
Ja. Nee, maar eigenlijk bedoel ik dat de omarming van het nucleaire programma door Noord-Korea. Want de deal is heel aantrekkelijk. Wordt steeds aantrekkelijker. Zeker door de spanning in Oekraïne. Ik denk dan, als ze nu zouden toeslaan en zeggen, jongens, wij willen best onderhandelen.
Ja.
Dan willen we volledig van alle sancties af. Wij stoppen dan met dat kernwapenprogramma.
Ja.
En we leefden nog lang en gelukkig.
Ja, het zou de moeite waard zijn om te proberen. Ik denk niet dat het kan gebeuren, omdat Noord-Korea het kernwapenbit zo belangrijk acht en zo lang bij iedereen ook bij zichzelf ingeprent dat het er moet zijn om te overleven. Dat het zelfs in het voorwoord van de grondwet staat nu. Ja. Het zal niet makkelijk gebeuren.
Niet zo makkelijk. Nee. En dan nog iets. Naarmate de relatie tussen Rusland en Noord-Korea beter wordt, denk je dat daardoor de toon van Noord-Korea tegenover het Westen ook harder wordt? Want ze voelen, wat je al eerder zei, zich nu gesteund door iets wat ze niet meer gewend zijn, namelijk bondgenoten.
Ja, nee, dat denk ik. Ik denk dat je er helemaal gelijk in hebt. Dat verwacht ik wel. En ze hebben natuurlijk ook een hele duidelijke les kunnen trekken uit de Russische invasie van Oekraïne. Namelijk dat als je kernwapens hebt, je heel ver kunt gaan zonder dat iemand je iets kan maken.
Ja.
Ja, Noord-Korea heeft kernwapens, dus ik vermoed een hardere toon.
Ja. Het blijft een afschrikking. Ja. Ten slotte even over ons hier in Nederland of in Europa, laten we het zo zeggen. Wat we zien gebeuren in Noord-Korea, wat maakt dat duidelijk aan ons? En wat betekent het voor ons in dit stukje van de wereld?
Ja, dat vooral in het verleden beter hadden moeten opletten door wie we onze schepen in elkaar lieten lassen. Dat waren Noord-Koreanen in Polen bijvoorbeeld.
Ja.
Ja, dat toch ook een land dat toch, het is iets wat ik al heel vaak heb gezegd hier ook, zo lachwekkend kan overkomen als Noord-Korea, wel degelijk hele serieuze geopolitieke invloed kan uitoefenen. En ook een voorbeeld is voor andere staten. Het werkt namelijk, ben ik bang. De partij in Noord-Korea is al meer dan 70 jaar aan de macht.
Ja.
Het is een model dat werkt. En dat is een model dat heel veel leed en pijn veroorzaakt.
Ja, dus we moeten er eigenlijk geen grappen over maken.
Nou, dat op zich kan het wel. Als je maar tegelijkertijd ook wel ziet wat daar echt aan de hand is. En dat je het niet onderschat.
Ja, nou ja, goed. Maar het is heel moeilijk om geen grappen te maken als je hoort dat ze het coronavirus verspreiden met ballonnetjes en papiertjes.
Nee, dat is ook zo.
Dan heb ik moeite om ze serieus te nemen. Niettemin, dankzij jou doen we dat zoals altijd. Dank Remco Breuker, hoogleraar Korea-studies aan de Universiteit Leiden.
Postma in Amerika.
Tijd voor het Amerikaanse nieuws door de ogen van onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, de huiszoeking in Mar-a-Lago domineert nog steeds het nieuws in Amerika. Daarbij wordt ook kwistig met complottheorieën gestrooid. Eén republikein maakt het wel heel bont, hè?
Ja, dat is Mark Lombardo. Die komt uit Florida en die wil de zetel van Matt Gaetz overnemen. En even Matt Gaetz, die kennen we wel een beetje, ook in Nederland. De echte Trumpist in elk opzicht. Die Gaetz vindt sinds de inval in Mar-a-Lago dat de FBI moet worden opgeheven. Een van de extremeren binnen de partij dus. En iemand die wel houdt ook zelf van een complottheorietje of alternatief feitje hier en daar. En zeer loyaal aan Trump. En die Mark Lombardo, die wil dus de zetel van die Gaetz inpikken bij de voorverkiezingen. Ja, en hoe doe je dat dan? En die Lombardo dacht, ja, hoe vang je een complotdenker? Met een complot. Hij maakt een campagnespotje waarin hij suggereert dat Matt Gaetz de informant was die ervoor zorgde dat de FBI inviel in Mar-a-Lago. Nou moet ik zeggen, wij weten dat ook niet. Dat kan, maar er is absoluut geen bewijs voor, zeg ik hem even bij. Nou, wat je wel kan doen is, je kan die dingen een beetje aan elkaar verbinden. En dan kom je een heel eind met een soort verhaal maken. En dat is wat Lombardo doet. Gaetz die wordt door de FBI onderzocht voor het daten van een minderjarig meisje. En ook mogelijke mensenhandel. Dat speelt al een hele tijd. Gaetz zou ook een connectie met Jeffrey Epstein hebben, zegt deze Lombardo. Dus dat is een beetje guilty by association. Dus, nou ja, dan zou hij wel eens Trump erbij gelapt kunnen hebben. Want Trump heeft hem ook nog niet nadrukkelijk een endorsement gegeven. Nou, dan is het wel duidelijk, zegt Lombardo.
When Donald Trump really endorses someone, he goes big. You've seen none of that for Lion Matt Gaetz. What does Trump know? Is Gaetz the informant? Gaetz hired Jeffrey Epstein's attorney. Another Epstein attorney approved the raid on Trump's house. Remember, Gaetz pressured Trump to give him a pardon, but Trump said no. Matt Gaetz puts himself first, ahead of Trump and ahead of you. Vote for a leader who will put America first. Vote for Marine Mark Lombardo.
I'm Mark Lombardo. I approve this message.
Nou, ik weet niet hoe jij ernaar zit te luisteren, maar ik vind het echt duizelingwekkend, Bernard. We gaan van punt naar punt naar punt. En het is allemaal dus om twijfel te zaaien onder de Trump-aanhangers eigenlijk.
Ja, ik ben altijd zo onder de indruk van die geweldige, dat kunnen Amerikaners geen al die muziek onder die dingen.
Ja.
Ja, de apocalyps, hoor je daar. Ja.
Ja. Hey.
Het moment voor Biden deze week, het tekenen van de Inflation Reduction Act. En ook bij die ceremonie speelde Joe Manchin een hoofdrol.
Ja, de man die natuurlijk dat heel lang blokkeerde in zijn eentje als democraat. Maar nu stemde die mee en kreeg Biden dus de grootste klimaatregelen ooit door het congres. Een reden voor een feestje. En die beelden waren wel heel mooi. Dit is natuurlijk radio, maar ik probeer het even een beetje te schetsen. Toen Joe Manchin binnenkwam, gaf hij fistbumps aan de hele eerste rij. Dus daar zitten alle democratische prominenten. Dus dat was heel feestelijk al. En ik zag echt de opluchting aan beide kanten. Want ja, Manchin had natuurlijk zijn redenen om tegen te stemmen, maar echt leuk is het niet als je in de clinch ligt met je eigen partij. Maar het hoogtepunt was net na het tekenen. En ik nodig iedereen uit om dat ook eventjes te bekijken op YouTube. Biden tekent, er wordt geklapt. En Biden zoekt dan achter zijn bureautje naar iemand en hij kijkt langs Chuck Schumer naar Joe Manchin met een blik. Ja, ik kan het alleen maar beschrijven als een soort oude wijze opa die naar een ooit lastig kleinkind kijkt. En dan geeft hij de pen waarmee hij tekende, geeft hij aan Manchin. Met die blik van, dit heb je dan verdiend. En Manchin werd er na afloop ook even naar gevraagd. En hij kijkt toen ook echt wat schaapachtig.
That was a nice gesture. A very nice gesture.
Ja, wat moeilijk te verstaan, maar een nice gesture, zegt hij. En hij keek er dus wat bij van, dit was dan zo'n momentje. Het was echt een mooi showtje. En heel duidelijk dus een soort opluchting aan beide kanten. Ja. Maar ook nog wel wat achterdocht naar beide kanten, Bernard.
Ja, hey, en dan is er een hoop verwarring over de term bananenrepubliek.
Ja, dat is een van die termen die je heel veel hoort bij republikeinen sinds de inval in Mar-a-Lago. We zijn een bananenrepubliek geworden, de derde wereldland. Maar wat betekent die term nou eigenlijk? Nou, dat kan best wel wat verwarrend zijn. Zeker als je weet dat er een grote kledingwinkelketen is die ook Banana Republic heet hier in Amerika. En dat is waar Bo Hines als eerste aan denkt. Hij is een republikein die het congres in wil voor North Carolina. En hij houdt een tirade over de vreselijke partijdigheid van de FBI. En vindt ook dat de FBI opgeheven moet worden. En dan gooit hij even die mooie term Banana Republic erin.
You know, a lot of people have likened the situation that's going on right now as, you know, they say we're in a banana republic. I think that's an insult to banana republics across the country. I mean, at least the manager at Banana Republic, unlike our president, knows where he is and why he's there and what he's doing.
Ja, en daarna, je zag de presentator een beetje zo kijken van, wat zegt deze man nou? Daarna kwam er een verklaring van, het was maar een grapje en jullie moeten hier niet zo op letten. Maar het komt er toch wel een beetje op neer dat Bo Hines dus eigenlijk niet weet wat de term bananenrepubliek betekent. En dat zorgt dan voor een heel, heel verwarrend gesprek.
Oké, dankjewel. Jan Postma, correspondent in Washington. Wilt u meer horen over dat fascinerende land? Luister dan naar de Amerika-podcast van Jan en mij. En tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app, Spotify of Apple Podcast. Reageren kan via een mailtje naar dewereld@bnr.nl. Tot volgende week.
Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.